Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze dienst. En namens uw kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. In de voorbeden hopen we te gedenken aan de vervolgde kerk in Laos. En er zijn 3 collecten. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede collecte voor het onderhoud van de verwarming. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En we bevelen ook de zendingsevangelisatiekist bij de uitgang bij u aan. Tot zover de afkondigingen. Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort door te zingen met elkaar Psalm 68 en daarvan het 9e vers, 68 vers 9. Gemeente, beleiden wij deze avond met de kerk van alle tijden en plaatsen het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen wij in overeenstemming met deze belijdenis Psalm 2 en daarvan het 6e vers. Maar eerst beleiden wij het geloof en ieder van u die spreken in zijn of haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders. van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen de schriften vanavond en wel in het laatste Bijbelboek, Bijbelboek Openbaring, het vijfde hoofdstuk, Openbaring 5. En in Openbaring 5 spreekt de Heer tot ons als volgt vanavond. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegelen te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zij hadden elke citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elk stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom en wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen, de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing, de tekstwoorden waar we vanavond in het bijzonder bij willen stilstaan. Dat zijn de versen 5 en 6. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen. Om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Bij die woorden hopen we vanavond in het bijzonder stil te staan. Maar eerst zoeken we het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed om te vragen om zijn onmisbare en onverdiende zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Machtige Heere, Koning in de hemel. Zo mogen we in het gebed naderen tot u. En tot wie zouden wij anders heen gaan dan tot u die de woorden van het eeuwige leven heeft. En als we dat uitspreken, dan moeten we daarmee ook bekennen dat wij in onszelf geen grond en geen waardigheid hebben om voor u te bestaan. Dat wij zondaren zijn. Die niets in te brengen zouden hebben als u nooit, nooit naar ons zou luisteren. Maar het wonder is, o Heere God, dat u naar zondaren omziet. En uw Zoon Jezus Christus, dat u al zo lief deze wereld gehad heeft, dat u uw enige geboren Zoon gezonden heeft, dat een ieder die in u gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven. O Heere, leer ons dan te leven van uw genade. Van dat werk van de Heere Jezus Christus alleen. En in zijn naam mogen wij naderen tot u. En dan bidden wij u, o Heere God, voor de gemeente van Abbenbroek. En dan mogen we u allereerst danken. Dat u zo door de jaren, door de eeuwen heen het geeft dat uw woord hier mag opengaan. Dat op de dag van vandaag, twee keer per zondag. Heere, wat een wonder. Wat een genade. Wat is dat iets om u voor te danken. U heeft het gegeven. En dan bidden we u, o Heere God, bouw uw koninkrijk hier ook in Abbenbroek onder jongeren en ouderen. Raak harten aan. Voor het eerst, maar ook steeds opnieuw met uw hart vernieuwende, levensveranderende genade. En wil ook vanavond daartoe uw woord gebruiken. Schenk uw Heilige Geest om de gemeente te bouwen in het allerheiligst geloof. Om zondaren wakker te schudden. Om vermoeide en belaste, treurige te troosten. Weggedwaalde terug te brengen. En het zwakke te versterken. O zegen zo uw woord. En brengt u dan alles mee in spreken en luisteren. Heere, zo bidden wij u voor deze gemeente. Geef dat ze tot zegen mag zijn voor het dorp, voor deze streek. We bidden u voor onze broeder aan deze plaats verbonden. Sterk hem in de dienst. Gedenk de broeders van de kerkraad, bij alles wat op hun schouders rust. Sterk hen en zegen hen. Ook het evangelisatiewerk wat vanuit de gemeente gebeuren mag. Al het kringwerk en jeugdwerk, kinderwerk. Ik wil dat genadig met uw zegen achtervolgen. En bouw uw rijk, o Heere God, ook hier in Abbenbroek. Heere, zo dragen wij uw kerk in deze streek aan u op. Trek uw hand niet van ons af, o Heere. Ook niet in ons land, waar de kerk bedreigd wordt door ingezonkenheid, door welvaart. Heere, wij hebben het zoveel beter dan christen op andere plaatsen op deze wereld, maar het is de vraag of we het echt zoveel beter hebben. Wij kunnen zo lauw zijn, Heere. Dat moeten we u belijden. En wij bidden u voor broeders en zusters die vervolgd worden wereldwijd. Dan dragen we de mensen vanavond in Laos in het bijzonder aan u op. Als ze onder streng toezicht staan. Als ze in een cultuur leven die doordrongen is van het heidendom. En dat als ze zich daarvan afwenden en zich tot u wenden, dat er van alle zijden tegenstand komt en ze uit gemeenschappen en families verstoten worden. O Heere, ontferm u over hen en maak hen sterk. Ook als ze op heel veel vlakken zullen ervaren alleen te staan. Maar wie met u is, is niet alleen, Heere. Doe hen dat zien en zegen zo uw kerk daar, maar wereldwijd. We bidden u voor alle die zuchten onder het geweld van oorlog. In de Oekraïne en het Midden-Oosten. In delen van Afrika. Als er spanningen zijn in de wereld. Om China en Taiwan. Rondom de NAVO en Rusland. Heere, zegen deze wereld met uw vrede. Wij hebben dat niet verdiend, maar we smeken het u uit genade. Wil dat vreselijke geweld van oorlog stoppen. En zegen hen die zich inzetten of ingezet hebben voor vrede en veiligheid wereldwijd. Dragen zo alle aan u op die vandaag ook een taak hebben. Die een plek innemen in de ziekenhuizen, in de zorg, in de ambulances en de politieauto's. Die niet op kunnen gaan naar uw huis om zich in te zetten voor ons land en voor anderen. Zegen hen en wees hen nabij. U weet dat er ook veel op hen kan afkomen. Mensen in de zorg en de hulpdiensten. Ontferm u zo over ons allen. Voor thuis meeluisteren of hier in de kerk aanwezig zijn. Zegen ons en zie ons aan in het alles reinigende bloed van uw Zoon. Ja, vergeef ons al onze vuile zonden. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan zingen ter voorbereiding op de preek. Psalm 24, de versen 4 en 5. Gemeente, na het amen van de prediking zingen wij met elkaar in antwoording op de verkondiging en dat zonder verdere aankondiging. Psalm 21 en daarvan het 13e vers. 21 vers 13 na het amen van de prediking. Aan het begin van de preek kijk ik eigenlijk eerst eens even naar de kinderen. Ik zie je wel zitten zo hier, her en der verspreid in de kerk. Toen ik ongeveer net zo oud was als jou, toen woonden wij in Sliedrecht. Misschien kent u dat wel, ligt iets verderop aan de A15. En toen we daar woonden en wij kwamen ergens vandaan uit het land en we gingen naar huis toe. Dan zat ik eigenlijk altijd een beetje te zeuren als de afrit Sliedrecht zo binnen het zicht kwam. Dat wij langs het politiebureau naar huis zouden rijden. Je kon op twee manieren rijden, maar ja, toen ik nog wat jonger was, toen vond ik het natuurlijk het allermooiste om langs het politiebureau te rijden natuurlijk. Hè? Dat snap je wel. Want ja, als je daar achter langs reed, dan zag je soms die politieauto's staan of je zag een politieagent lopen. En als je echt geluk had, dan stond de deur open. En als je daar dan iemand zag lopen, dan, nou, dan ging je fantasie natuurlijk als kind helemaal op hol. Wat zou daar gebeuren? Wat zou daar aan de hand zijn? Waar zouden ze mee bezig zijn? Was al een van de mooiste gebouwen uit het dorp als kind. Het politiebureau. Daar wilde je naar binnen kijken. Al stond de deur maar op een kier. Daar spiekte je door naar binnen. Vanavond in de preek gaan wij eigenlijk ook door een deur die open staat naar binnen kijken. En dat zien we als we iets terugbladeren in onze Bijbel in Openbaring 4, het eerste vers. Waar Johannes beschrijft, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En daar mogen we vanavond samen met Johannes in dat visioen dat hij krijgt, door naar binnen kijken, door die deur naar binnen, in de hemel kijken. Daar waar de Heer Jezus heeft plaatsgenomen, op de troon, hè, met hemelvaart is hij omhoog gevaren, heeft hij plaatsgenomen op de troon. En dan gaan we vanavond met elkaar zien wat dat betekent, hoe dat het ons bemoedigt en vertroost, hoe dat het ons moed geeft. Dat brengt ons bij het thema van de preek. Jezus Christus regeert vanaf de troon. Als eerste gedachte, tot onze troost, ten tweede als leeuw, ten derde als lam. Jezus Christus regeert vanaf de troon, tot onze troost. Jezus Christus regeert vanaf de troon als leeuw. Jezus Christus regeert vanaf de troon als lam. Gemeente, als we vanavond stilstaan bij het Bijbelboek Openbaring, dan denk ik dat het goed is om eerst weer eens even met elkaar helder te hebben die grote lijn van het Bijbelboek Openbaring. Want ik weet niet hoe u dat vergaat, maar als je in Openbaring gaat lezen en je ziet al die details, al die beelden die gebruikt worden, dan gaat het een beetje duizelen. Tenminste, bij mij wel. Hè? Wat wordt hier bedoeld? Wat betekent het allemaal? Het helpt altijd als we de grote lijn van het Bijbelboek Openbaring helder hebben. Nou, wat is die grote grote lijn van het Bijbelboek Openbaring? Nou, het Bijbelboek Openbaring begint met die zeven gemeenten, hè, van Klein-Azië, waar die brieven aan geschreven worden, die eerste hoofdstukken. En dan vervolgens, als dat geweest is, dan wordt de wereldgeschiedenis tussen hemelvaart en de wederkomst, die geschiedenis die daartussen valt, die wordt eigenlijk zeven keer opnieuw in symbolische taal beschreven. Dus er zit een soort herhaling in Openbaring. Als je het in één keer door zou lezen, dan kom je van die stukken tegen dat je denkt, ja, maar dit heb ik toch al gelezen, of dit lijkt al heel erg op iets wat ik eerder heb gelezen. Nou, dat klopt, want er zit een herhaling in Openbaring. Dat is niet zomaar iets wat een beetje zomaar herhaalt, nee. Als je die beelden vergelijkt, dan zie je richting het einde van het Bijbelboek Openbaring, dan intensiveren die beelden. Dan wordt het heftiger. Openbaring, dat is niet, dat loopt niet zomaar een beetje in een kringeltje steeds rond. Nee, openbaring, dat werkt toe naar een climax. En dat is het slot van het Bijbelboek. Want wat is het slot van het Bijbelboek? Wat is de climax van het Bijbelboek Openbaring? Waar loopt het op uit? Op de bruiloft van het Lam. Toch? Daar loopt het op uit. Op de dag dat de Heer Jezus terugkomt en het nieuwe Jeruzalem neerdaalt en Hij alles zal zijn en in Allah. En wat is dan heel in het kort de boodschap van het Bijbelboek Openbaring? Daar wordt beschreven het gemeenteleven van alle dag. Met er mooie dingen, met er kwade dingen, met alles wat er gebeuren kan. En dan vervolgens wordt die gemeente duidelijk gemaakt waar het ook doorheen gaat, hè, die wereldgeschiedenis die zich steeds maar herhaalt. En wat er ook allemaal gebeurt, hoe indrukwekkend en hoe vreselijk sommige beelden ook zijn die daar beschreven worden. Waar loopt het uiteindelijk op uit? Op de bruiloft van het Lam. Dat is de troost van het Bijbelboek Openbaring. Alles waar het doorheen gaat, alles wat de gemeente overkomt. Het loopt uit op de bruiloft van het Lam. En als je dan eigenlijk zo die drie gedeelten in het Bijbelboek Openbaringen onderscheidt, dan zijn die hoofdstukken 4 en 5 is eigenlijk het kantelpunt tussen het gedeelte wat handelt over de gemeente en het gedeelte wat gaat handelen over die wereldgeschiedenis die 7 keer herhaald wordt. En juist op dat moment krijgen we een inblik in de hemel. Waarom is dat? Nou, daar in de hemel, daar vinden we een boekrol. Hè? Daar zijn we hoofdstuk 5 mee begonnen. En op die boekrol, daar staat heel de wereldgeschiedenis beschreven. Die is beschreven van binnen en van buiten. En we zullen, als u verder beleest in Openbaring, ziet u ook als die zegels verbroken worden. Dan zien we dat er dingen gaan gebeuren. Hè? Dus de wereldgeschiedenis, het vervolg daarvan, dat staat op die boekrol geschreven. En wat is daarmee dan ook de boodschap voor de gemeente van Klein-Azië, voor de gemeente van Abbenbroek vanavond? Dat bij alles waar het voor die gemeente nog doorheen gaat, en waar het op dit moment doorheen gaat, dat is niet omdat we zijn overgeleverd aan boze machten, omdat we over zijn geleverd aan het noodlot. Maar alles wat er gebeurt ligt vast in de handen van God. De boekrol is in zijn handen. Kijk, als je vandaag de vraag zou stellen, hè, wie heeft de macht? Dan zou een econoom zeggen, ja, wie het geld heeft, hè, geld is macht. En een democraat zegt, de macht ligt bij het volk. En een generaal die zegt, ja, bij degene die de juiste middelen kan inzetten, geweldsmiddelen, en die de juiste logistiek heeft om het op de goede plaats te krijgen. Er zijn wereldleiders vandaag de dag die zeggen, ja, wie de meeste kernwapens heeft. En als je het nieuws de laatste dagen weer volgt, dan zou je zeggen, ja, hè, wie de controle straks krijgt over die straat van Hormuz, hè, die heeft de macht. Wie de wereldhandel bepaalt en de olieprijs. Maar een christen mag weten, die boekrol, die ligt niet in de handen van welke wereldleider dan ook, of van welke instantie dan ook. Maar die boekrol, die wordt vastgehouden in de hemel in de handen van God. Hij bestuurt. Hij regeert. Dat is tot troost van de gemeente. Huil niet, hè, wordt er iets verderop gezegd in onze tekst. Maar als je de situatie van die gemeente zag daar in Klein-Azië, dan zou je huilen. Dat was bepaald allemaal niet rooskleurig voor de gemeente daar in Klein-Azië. De gemeenten die werden bedreigd. Hè, door dwaalleer, door afgoderij, door vervolging, door geestelijke lauwheid. Seksueel immoreel gedrag. In Openbaringen vinden we ook eigenlijk de drie grote bedreigingen voor de kerk. Hè, kom je drie. Dat wordt 3 keer symbool gesteld door het beest wat je tegenkomt. En wat symbool staat voor de vervolging. We komen de valse profeet tegen. Die symbool staat voor de ketterijen die komen. En we vinden ook de hoe van Babel. Hè, die beschreven wordt als de welvaart. Hè, die ons bedwelmt. Die ons meeneemt. Een beetje in slaap kan sussen als christenen. Die beelden, die komen in Openbaring naar voren. En dan zien we die bedreigingen voor de gemeente. En ja, die wederkomst van Jezus Christus, die laat maar op zich wachten. Uit de brief van Petrus weten we dat de mensen ermee spotten. Hè? Die christenen die wachten al zo lang. Hij zou toch terugkomen, waar blijft hij dan? Wat moet er van terechtkomen? Dat kan toch niet goed gaan? Dat gaat toch verkeerd? En dan wordt de gemeente hier erop gewezen. Die boekrol die is in de handen van God. En als we dan die boekrol bekijken, dan ontstaat er wel een probleem. Want die boekrol die is verzegeld. Die zit op slot, om het zo maar te zeggen. Die kan niet opengerold worden. Het kan niet verder. Het stopt. En dan is er een engel in de hemel in het tweede vers die met luide stem uitroept: wie is waard de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken? Waarom zeven? Nou, ik zei het al, die wereldgeschiedenis wordt zeven keer herhaald. Symbolisch getal in het Bijbelboek Openbaring. En de oproep klinkt: wie kan die boekrol openmaken? Wie is het waard? Wie kan die zegels verbreken zodat we hem in kunnen zien? En er ontstaat crisis, want er is niemand. In de hemel niet, op de aarde niet, in het water niet, onder in het water niet, niemand. Het is kinderen een beetje zoals op een gegeven moment tijdens het spelen de bal op het dak raakt en je probeert erbij te komen. Je hebt een broer die iets langer is en die kan er ook niet bij en je vader zelfs niet. En op een gegeven moment is er niemand die erbij kan. Niemand. Het zit vast. Misschien ervaart u het soms ook wel eens zo in uw eigen leven. Hè? Die paradox van het geloof. Dat we enerzijds weten dat het in de handen van God ligt. En tegelijkertijd dat u niet ziet hoe het goed moet komen. Hoe moet het gaan? Dus die worsteling in het geloof. Hè? Als het nou allemaal in zijn handen ligt. Hoe kan dit of dat dan gebeuren in mijn leven? Dat ene waar u zo mee worstelt. Die onbegrepen weg. Die ziekte. Die deur die dicht ging, wat u zo graag wilde, maar wat niet doorging. En dan wordt er wel eens gedacht, hè, dat worstelen met God, hè, dat worstelen met die weg die God met ons gaat, dat wordt wel eens gedacht dat dat het teken is van ongeloof. Maar het zijn juist de gelovigen die worsteling kennen. Omdat juist het geloof weet dat we een goed bedoelende Vader in de hemel hebben die het beste met ons voor heeft. Daarom geeft het ook de worsteling als ons leven zo anders loopt dan gehoopt en gedacht. Hoe zit dat, Heer? Hoe kan dat? Dat is geen worsteling van het ongeloof, want het ongeloof, dat heeft niks van mee te worstelen. Dat zegt, ja, dat is pech gehad, dat is het lot, dat is nou eenmaal wat ons overkomt, moeten we het beste er maar van maken. Pech gehad. Maar het geloof kent die worsteling met God en met de weg van God. En er zijn er misschien vanavond wel in de kerk die het wel mee kunnen voelen met Johannes. En ik huilde erg. Omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. Het lijkt alsof het ophoudt. Die boekrol met de wereldgeschiedenis die blijft gesloten, het kan niet verder. Stopt het dan? Houdt het op? Nee, want dan wordt Johannes gewezen door een van die ouderlingen. Hij wordt gewezen op de leeuw die uit de stam van Juda is. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, als leeuw. Die huilende Johannes, die niet weet hoe het verder moet, Nou, misschien zit er vanavond ook wel iemand die dat een beetje zo voelt, hè? U heeft vaak moed en vertrouwen gehad dat het wel goed kwam. Het vertrouwen dat is opgedroogd. Die situatie op het werk, in het gezin, of waar dan ook. Hoe moet het verder? En ik ween zeer. En dan is er een van die ouderlingen die Johannes gaat wijzen. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen. Die is bij machte dat die zegels te verbreken en die boekrol open te rollen. De leeuw. Waarom wordt hier nou het beeld gebruikt van een leeuw? Nou kinderen, dat is niet zo heel moeilijk, hè? Een leeuw, dat is wel het meest machtige dier wat je je voor kan stellen, toch? Als er nou één dier is wat symbool staat voor kracht, dan is dat toch wel de leeuw. De leeuw die is voor niemand bang. Spreuken 30 vers 30 zegt: de oude leeuw, geweldig onder de dieren, die voor niemand zal wederkeren. Nee, een leeuw die gaat niet opzij en die maakt geen rechts op keer. Voor niemand niet. En we noemen hem niet voor niks, hè, de koning van de dieren. De leeuw. De leeuw is zonder angst. En wat van de leeuw is, dat neemt niemand hem af. U komt in Jesaja 31 vers 4 een prachtig beeld tegen van een leeuw. Hè? Want Openbaring, dat loopt over van die verwijzingen naar het Oude Testament. En ook dat woordje leeuw, als je dat als het ware in het Oude Testament roept, dan weergalmt dat overal. Als u thuis een concordantie heeft, moet u vanavond eigenlijk eens een beetje napluizen. Zo in het Oude Testament, dat woordje leeuw, dat komt heel veel keren naar voren. En in Jesaja 31, dan vergelijkt God zichzelf met een leeuw die een prooi heeft gevangen. En dan zegt God, als die leeuw die prooi heeft gevangen, al zou er een grote groep van herders op die leeuw afkomen, die leeuw die gaat niet opzij. Wanneer een volle menigte van herders samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem niet en vernedert zich niet vanwege hun veelheid. Alzo zal de Heere der scharen nederdalen om te strijden voor de berg Sions en voor haar heuvel. God zegt, zoals die leeuw voor niemand opzij gaat als die zijn prooi gevangen heeft. Als die leeuw over zijn prooi waakt, want die is van hem en daar komt niemand aan. Zo zegt God, zo zal ik waken over Israël. Zo waak ik over mijn volk, zo waak ik over de kinderen. Want waar die leeuw zijn klauw op legt, daar komt niemand aan, niemand. Kind van God, wat een machtige wetenschap is dat. Hè? Dat wij geborgen zijn in die handen van de leeuw. Heeft Jezus het gezegd en niemand zal, heeft hij het niet gezegd, hè? En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken, niemand. Wat er ook gebeurt, ook als je die beelden leest in Openbaring, hè, van die verschrikkelijke draken met zeven koppen en van alles en nog wat. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, niemand. De duivel niet, de zonde niet, de verleiding niet, niemand niet. Dat dichte lied er, hè. Ontstaat een sterke held terzij, vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Waar het ook doorheen gaat. Wie in de handen van de leeuw is, die is veilig. Ik hoorde een mooi verhaal. Van iemand die de moed had van een leeuw. Het gebeurde in het jaar 1773. Voor de kenners onder ons, dat is een bijzonder jaar in de kerkgeschiedenis. 1773. En rondom Kaap de Goede Hoop voer een schip, de jonge Thomas. En het weer, dat was zo verschrikkelijk ruw. Dat scheepje, dat was tegen de golven niet opgewassen. En dat werd op een gegeven moment op de kust geworpen. En de branding, die was zo sterk. Het schip sloeg kapot. En de zeelieden, ze werden de zee ingetrokken. En de bewoners, die stonden op een afstandje te kijken. Die daar woonden, de mensen, die stonden op een afstandje te kijken. En niemand durfde iets te doen. Want de zee, of de oceaan eigenlijk daar, het was zo verschrikkelijk machtig daar. Daar durfde niemand tegenop, daar durfde niemand zich in te begeven. Ze stonden als aan de grond genageld en ze zagen de zeelieden verdrinken. En toen was daar de oude wolraad. Een eenvoudige, maar dappere man. En die reed steeds met zijn paard de branding in. En elke keer als die eruit kwam, dan nam die twee zeelieden met zich mee. En zo ging die achter elkaar steeds opnieuw het water in, 7 keer. Om steeds 2 mensen met zich mee te nemen het water uit. En bij de 8e keer gebeurde er iets. Want het water kreeg zijn paard te pakken. Werd meegesleurd. Kwam ten val. En de oude wolraad en zijn paard gingen ten onder in de golven. Werden meegesleurd in de zee. Kwamen om. Een man met de moed van een leeuw. Wie het uiteindelijk zijn leven kostte. Toen ik dat verhaal hoorde, toen dacht ik eigenlijk is dat toch wat de Heere Jezus deed of niet, hè? Toen de Heere Jezus daar op Golgotha ging en zich waagde onder de vloedgolven van de toren van God die over hem heen gingen. Toen hij erdoor verteerd en verbrand werd om zondaren te redden. Weg te slepen van de toren van God over de zonde. Dat is wat Jezus deed. Zondaren redden en er zelf in omkomen. Met de moed van een leeuw. Je hoort de kracht van een leeuw als hij brult. Ik was in de dierentuin geweest, kinderen. Het was er een leeuw aan het brullen. Nou, dan kan ik je vertellen, dan ben je heel erg blij dat er heel dik glas tussen zit. Hè? Als dat beest te keer gaat, dan een krimpje ineen. De brul van een leeuw klinkt hemelsbreed 8 kilometer onder juiste omstandigheden. Had ik natuurlijk eigenlijk na moeten gaan hoe ver dat hier vandaan is. Hè? 8 kilometer ben ik vergeten, maar kunt u wel nagaan. Waar dan ongeveer zit, hemelsbreed 8 kilometer. Bij de havens van Rotterdam zo ongeveer. Hè? Zo verrijkt dat, zo krachtig. De leeuw heeft gebruld, zegt Amos. Wie zou niet vrezen? Een leeuw die wil je niet als tegenstander, nee. Het is machtig als de leeuw aan je zijde loopt, maar oh wee, als de leeuw tegenover je staat. Dat is wel het verschil hè, tussen leven en dood. Tussen eeuwig prijzen, eeuwig afgrijzen. Dat is ook wel een vraag die beantwoord moet worden. Staat die leeuw nu aan mijn zijde? Schermt hij mij? Draagt hij mij? Of sta ik tegenover hem? Als dat laatste zo is, gemeente, dan komt er wel een dag dat de kracht van de leeuw ons verplettert. Want ja, als we dat woordje leeuw nagaan in het Oude Testament, dan vind je die machtige beelden van de bescherming van God, die als een leeuw gaat staan voor zijn kinderen, maar... Maar ik kom ook een ander beeld tegen. Als God zijn kinderen, zijn volk Israël, ziet afkeren, dan waarschuwt hij ze. Hosea 5 vers 14, want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en de huizen van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan, ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Gemeente, laten we... nooit spotten met de kracht van de leeuw. Wees niet ongehoorzaam aan de leeuw, want we zullen vergaan onder zijn toren, onder zijn macht. De leeuw uit de stam van Juda. Nou, dan komt bij Genesis 49 vers 9. Jacob die zijn zonen zegent en zegt tegen Juda, Juda is een leeuwenwelp. En wat zien we dan? Dat in die leeuw Die symbool waar de Heer Jezus mee bedoeld was, dat wordt straks nogal wat duidelijker. Dan zien we dat in de persoon van de Heer Jezus, ook in die beeldspraak van het Oude Testament, dat komt als het ware allemaal samen. Ontmoeten God als een leeuw. En Jezus Christus, de grote zoon van Juda, die wordt ook... Die wordt zo afgebeeld. En zo worden de beloften van het Oude Testament, die worden in Jezus Christus vervuld. En die komen in hem bij elkaar. Hij heeft overwonnen. Die zoon van David. Dat is nog zoiets, ook die belofte van het Oude Testament. Het eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. God belooft dat er altijd tijd een koning zal zijn uit het huis van David. Hij is de grote zoon van David. Zijn koninkrijk is opgericht in de hemel en zal in de eeuwigheid bestaan. Het wordt allemaal vervuld en zo komen die beloften uit het Oude Testament ook hier weer allemaal samen in hem. In Jezus Christus. Hij heeft overwonnen. Hij is bij machten die zegels te verbreken, die boekrol open te maken. Johannes die hoort het, er wordt gewezen, zie de leeuw. En dan zit er in onze tekst eigenlijk een hele onverwachte wending. Er gebeurt iets bijzonders, hè, want... Probeer het eens mee te maken wat hier gebeurt, gemeente. Johannes die staat daar, ontredderd, huilend. En dan klinkt die stem van de ouderling, zie de leeuw. En we horen daar het Oude Testament met al die machtige beelden. Dat horen we daarin in weergalmen. Die uit de stam van Juda, uit het geslacht van David. En als je dan je hoofd wendt, als je dan gaat kijken naar waar die ouderling naar kijkt en je verwacht dat daar zal staan een grote, machtige leeuw. Maar als je dan kijkt, wat staat er? Wat staat er? En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam. Dat is een geweldige draai die in de tekst zit. We worden gewezen op de leeuw, op de machtigste van alle dieren. En je kijkt en je verwacht, maar wat zie je? Een lam. En een lam, ja, dat staat symbool voor tederheid, voor zwakheid. Maar waar zien we nou meer? Waar zien we nou meer die... De kracht van de Heere Jezus, die een leeuw en een lam is. Waar zien we nou het meeste zijn kracht? En zijn liefde. Zij als het lam van God geofferd wordt, toch, op Golgotha. Zij geslacht wordt. Ja, de macht van Christus is ten diepste de macht van zijn liefde. En dat zien we als hij daar staat, als lam. En dat brengt ons bij de volgende gedachte. Als lam. Dat lam dat wordt omringd. Laten we daar eerst nog eventjes bij stilstaan. Hè? Dat lam dat wordt omringd door de dieren en door de ouderlingen. Nou, wie zijn dat? Wat zijn dat? Die dieren, die komen we daarvoor iets daarvoor tegen. Openbaring 4 vers 8. En de vier dieren hadden elk voor zich 6 vleugelen rondom en van binnen waren die ogen vol. En ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig is de Heere, God de Almachtige die was, die is en die komt. Dus die vier dieren die rondom de troon staan, die zijn daar continu om God de lof en de eer toe te zingen. Die zijn helemaal gericht op de heiligheid van God. En dat zingen ze achter elkaar steeds weer opnieuw. De lofzang tot God. De eerbied tot God. Zij loven en ze prijzen God. En we vinden daar ook rondom de troon ouderlingen. Nou, die komen we ook tegen Openbaring 4 in het vierde vers. Rondom die troon staan 24 tronen. Daaromheen. En op die tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten. En 24, dat is ook een symbolisch getal, hè, 24. Waarom is dat een symbolisch getal? Nou, in de Bijbel is 12 een belangrijk getal. Het Oude Testament, hè, de 12 stammen van Israël. In het Nieuwe Testament, de 12 apostelen. En die komen hier als het ware samen. De gelovigen van het Oude en van het Nieuwe Testament. 24 ouderlingen. En dat, die worden duidelijk onderscheiden ook van de engelen. Dus die ouderlingen, dat is wat anders. En wat wordt daar bedoeld? Daar wordt mee bedoeld, ik zei het al, die heiligen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Daar wordt eigenlijk mee gesymboliseerd de kerk van alle tijden en plaatsen die in Christus ontslapen is en al bij God in de hemel is. Zij die daar in afwachting zijn van de jongste dag bij God in de hemel. Die zijn daar. Hoe weten we dat, dat ze dat zijn? Nou, als we iets verder lezen in Openbaring 5, dan vinden we dat die ouderlingen een lied zingen en zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. U hebt ons gekocht, Heer, uit alle volken, uit alle talen, uit alle naties, overal vandaan, wereldwijd. Engelen kunnen dat lied op die manier niet zingen. Maar zij die in Christus ontslapen zijn, of in het Oude Testament de Christus van verre gezien en omhelst hebben, zij die daar bij God in de hemel zijn, die zijn daar rondom de troon. En die zingen dat lied. Dat lied. Dat lam dat staat daar, te midden van die dieren en van die ouderlingen. Het staat als geslacht. Dat is iets bijzonders, hè? Het is geslacht en het staat. Dat lam, dat draagt de wonden nog. Dat paaslam, hè, want daar wordt natuurlijk ook weer verwezen naar het Oude Testament, naar de offerdienst. Paaslam dat geslacht werd. Daar staat Jezus als het volmaakte offerlam, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij staat daar als geslacht. En de wonden van zijn overwinning, die draagt hij nog in zijn lichaam. Het lam dat overwonnen heeft. Toen ik dit las, moest ik eens denken aan een oude timmerman waar ik van hoorde. Een timmerman die begonnen was met een klein timmerbedrijfje. En, nou, hij had nogal aardig talent en hij had ook wat gevoel met zaken doen. En op een gegeven moment dat eenmanszaakje van hem, dat werd groter en groter. En hij kreeg personeel en nog meer personeel. En op een gegeven moment had hij een grote timmerfabriek. En in plaats van dat hij iedere dag aan het timmeren was, was hij bezig om de boel aan te sturen, was hij bezig om met de personeelszaken en om grote contracten binnen te krijgen. En op een gegeven moment zat hij eigenlijk alleen nog maar in belangrijke vergaderingen met andere directeuren en met opdrachtgevers. En eigenlijk was hij niet meer echt aan het timmeren, maar daar was hij wel begonnen. En als hij dan in die vergaderingen zat met die andere bestuurders en die ondernemers, dan schaamde hij zich altijd een beetje, want dan keek hij naar zijn handen, maar door die vele jaren werken met die ruwe balken, waren zijn handen groot geworden en ruw. En wat hij deed, hij stopte ze altijd een beetje weg, hij moffelde ze altijd een beetje weg, want hij dacht, ja, wat moeten die mensen er niet van denken? Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar, hè? Want menselijke wijs gesproken zouden we zeggen, man, als je die handen niet had, was je nooit zo ver gekomen. Die handen die hebben je gebracht waar je nu bent, omdat je dat gedaan hebt en zo hard gewerkt hebt, ben je hier gekomen, man. Maar hij schaamde zich ervoor, hij stopte ze weg. Hij wilde het niet weten. Maar als hier het lam in de hemel staat, hè, dan bedekt hij die wonden niet. Dan doet hij er niet iets voor of iets overheen en hij camoufleert het niet weg en hij poedert het niet weg. Het mag er zijn, hij is er trots op. Hij staat daar als geslacht. En dankzij die wonden leven zijn kinderen. En daar verblijdt de kerk zich in toch, in die wonden van het lam. Als Jesaja het zegt, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik hoorde eens een prachtig lied over iemand die zong over een geliefde die moest missen, maar die in Christus ontslapen was. Dan zingt hij over de troost die hij heeft en een zin in dat lied is de enige littekens in de hemel zijn in de handen van hem die je nu vasthoudt. Trof me wel die zin. De enige littekens in de hemel zijn in de handen van hem die je nu vasthoudt. Staande als geslacht. Daar verblijden ze zich in de hemel over. En u die een geliefde moet missen, die in Christus ontslapen is, weet u wat ze doen? Weet u wat ze op dit moment doen? Ze zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht, taal en volk en natie. Dat is de vreugde in de hemel. De vreugde in het lam, in zijn verdiensten. Dat ze hun klederen wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Gewassen, gereinigd, vrede met God door Jezus Christus. Wie is het waard om die boekrol te openen? Die vraag die klonk in vers 2. Nou, wie is het waard? Wie is het waard, gemeente? Jezus Christus. Hij is het waard. Hij is de leeuw en het lam. De leeuw die de Satan en de dood overwon. En het lam die de straf van God op de zonde wegdraagt. Hij heeft overwonnen en hij staat als geslacht. Hij was geslacht, maar hij staat. Is dat niet wat hij gezegd heeft? Hij, en zie, ik was dood, maar ben levend. Hij is de overwinnaar over dood, hel en graf en hij regeert. Hij heeft plaats genomen op de troon. Hij is het waard. En als we dan gaan kijken, als die boekrol open gaat, dan zien we dat er vanaf dat moment die dingen gaan gebeuren. Hè? Ja, dus die wereldgeschiedenis die gaat door, omdat dat lam het waard is om die boekrol te openen. Dus waarom gaat de wereld nog door? Waarom draait deze wereld eigenlijk nog? Waarom hadden we vanmorgen een boterham op ons bord? Waarom hebben we lucht in onze longen? Waarom? Omdat het lam het waard is. Die wereldgeschiedenis die draait door omdat hij het waard is. Die zegels geopend worden, dat boek wordt uitgerold en uitgewerkt. Hij is het waard. Kijk, voor een christen hè, is dat werk van Jezus Christus, dat is het grote kantelpunt van de wereldgeschiedenis. En dat is precies andersom dan dat het hè, ons op de hogere scholen wordt uitgelegd. Tenminste, ligt er een beetje aan waar natuurlijk, maar op de universiteit. Als het daar over het werk van Jezus Christus gaat, als het daar al over gaat, of over zijn persoon of over zijn bestaan, hè, dan is dat eigenlijk een soort aanhangseltje aan de wereldgeschiedenis, hè. Want dan heb je het vak geschiedenis. En als onderdeel daarvan heb je dan de christelijke geschiedenis. Als onderdeel daarvan de geschiedenis van de nieuwtestamentische periode. En als onderdeel daarvan heb je misschien wel ergens in een geschiedenisboek een paragraafje. Dat gaat over de persoon van Jezus Christus. Maar dan was het werk van Jezus Christus ergens een side note als het ware in de geschiedenis. Maar voor een christen is dat precies andersom, hè? Of laat ik het nog anders zeggen, een christen die weet dat het precies andersom is. Hij is het kantelpunt. Over hem scharniert alles. Hij is het middelpunt van de geschiedenis. Zonder Christus was er niks. Vandaag de dag, er zou niks zijn. De wereld zou vergaan zijn. Er was geen zuurstof om in te ademen, geen lucht in onze longen. Alles wat wij hebben is dankzij Christus, omdat hij het waard is die boekrol te openen en de wereld door te laten draaien. Daarom. Dankzij Christus. Gemeente, als we nou eens zo kijken, dan heeft dat werk van Jezus Christus ook met het leven van alle dag te maken. Alles wat ik vandaag gehad heb, is dankzij Christus. Dankzij Hem. Ja, zegt iemand, maar dat is toch algemene genade? Ja, zo zou je dat theologisch kunnen noemen, maar dat betekent niet dat we daar klein van moeten denken. Zullen we nou straks eens, als we nou thuis zijn en koffie drinken, nou eens zo naar ons kopje kijken, naar wat erin zit. Dankzij Christus. Hij geeft dat. Ja, zegt iemand, maar daar kun je toch niet mee sterven? Nee, dat is waar. Maar het is wel heel bemoedigend, hè? Dat hij nou alles wil geven wat nodig is voor ons leven. En waarom doet hij dat? Opdat wij aan zijn voeten zouden komen. Als dat gebeurd is opnieuw en als dat nog nooit gebeurd is, dan vandaag voor het eerst. Hij geeft ons dat allemaal, dat wij zouden buigen aan zijn voeten. En dat iemand die zich afvraagt, zou God mij genadig willen zijn? Nou in zijn eigen leven al kan zien, als God me dit nou allemaal zou geven, zou hij dan niet zijn belofte vervullen dat wie tot mij komt geen zin zal worden uitgeworpen? Het is alles dankzij hem. En dat lam heeft zeven horens en zeven ogen. Hè? Weer twee keer het getal zeven, het getal van de volheid. En dan gaat de uitleg ook volgen. Hè? Wat zijn die horens en wat zijn die, die zeven horens en die zeven ogen. Nou, dat zijn de zeven geesten van God, hè? Die uitgezonden zijn over heel de aarde. Dat is die geest van God, de Heilige Geest, die hij uitgezonden heeft uit de hemel. En waardoor hij regeert hier op aarde. Waardoor hij in de harten van zijn kinderen woont. De Heilige Geest. En de kennis en de macht van het Lam, dat strekt zich uit over heel de wereld. Brengt ook wel een vraag met zich mee, hè? Die heerschappij van Christus, dat regeren overal op deze wereld. Dat is iets waarvan we zeggen, dat is er al en nog niet. Er wordt in de theologie wel eens gezegd dat die regering van Christus, die is al reeds en nog niet. Er zit een spanningsveld in, dat is tweeledig. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, de strijd is overwonnen door de Heer Jezus. En hij heeft zijn offerande in de hemel gebracht voor zijn vader. Dat is beslist, dat is definitief, dat is gebeurd. Dat koninkrijk van Jezus Christus, dat is niet iets wat ooit nog moet worden opgericht. Dat is opgericht. Alleen die volkomen doorbraak daarvan, ook hier op aarde, dat komt nog. Dat komt nog. Dat rijk dat zal nog gaan doorbreken. Dus die overwinning is behaald, maar het effect daarvan, volkomen en volmaakt hier op aarde, dat staat nog uit. Dat zal op de dag zijn dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Dus dat moet nog uitgerold worden. En zo kan het dus ook zijn dat er dan soms dingen op deze wereld gebeuren waarvan wij zouden zeggen, ja maar, hoe kan dat nu gebeuren als God regeert? Neem alleen al, ik krijg al zo'n mooi briefje van uw kerkraad. Als er 's avonds gebeden wordt voor de vervolgde kerk, dan wordt er iets op geschreven wat er dan in dat land Laos aan de hand is. Christenen die worden buitengesloten, die bedreigd worden, die gezien worden als verraders en uit gemeenschappen gegooid worden. Geweld. Nou, zo'n lijstje leest, dan zeg je toch, ja, maar hoe kan dat? Als nou Christus regeert, hoe kan het nou dat mensen die in zijn naam geloven, zo worden vervolgd? Hoe is dat mogelijk? En die vraag, wist u dat die vraag zelfs gesteld wordt in de hemel? Als je iets verder bladeren in Openbaring 6, dan komen we dat tegen. Openbaring 9 vers 10. Daar komen wij de zielen tegen onder het altaar. In vers 9, Openbaring 6 vers 9. Die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van de getuigenis die zij hadden. Dus in de hemel komen we de zielen van de martelaren tegen. Die geslacht zijn omwille van het getuigenis van Jezus Christus. En wat roepen die? Tot hoe lang heilige en waarachtige Heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. De martelaar in de hemel die roepen, God, wanneer staat u op en wanneer wreekt u ons bloed? Maar God is geduldig. Geduldig. Waarom? Nou, omdat zondaren nog tot bekering zouden komen. Dat het huis van hem nog niet vol zit. Dat er hier uit deze streek nog toegebracht moeten worden. Dat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Kijk, God zou met macht en majesteit kunnen optreden en korte metten kunnen maken met alles wat hem tegenstaat. En dat zal hij ook eenmaal doen, maar hij stelt het uit. Hij stelt het uit opdat zondaren tot bekering komen. Maar dat geduld van God is niet eindeloos. Dat is tot troost voor die martelaar in de hemel. God gaat recht doen. De dag dat de Heer Jezus komt uit de hemel, gaat God recht doen. En u die zich aan het begin van de preek misschien wel herkende, dat u zei van ja, met alles wat er in mijn leven gebeurt, hoe kan dat allemaal? Als God regeert, dan klinkt vanavond tot u en tot jou, houd aan, grijpt, moet uw ziel zal vrolijk leven. Want dat onrecht en dat leed, daar komt een einde aan. Daar komt een einde aan, want het geloof mag uitzien naar de dag waarvan Jezus zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Die dag komt. Die dag komt. Hem is gegeven alle macht. We zien in vers 7, dan wordt die boekrol in zijn handen gelegd. Hij regeert. En hij waakt over zijn kerk. Hij waakt over zijn gemeente. Over de gemeente van Abbenbroek. Daar waakt hij over. Een christen mag weten, er houdt iemand te wachten. Dat is wel mooi, hè. Zo af en toe dan ga ik wel eens met die militairen mee het veld in. En dan slaap je buiten ergens in het bos. Dan leg je dicht bij elkaar en dan zijn er altijd mensen die de wacht houden. Er zijn altijd mensen wakker. En dan mag je weten, ik kan rustig gaan slapen, want er zijn altijd ogen open. Als je nou alleen in een bos legt, dan zou je bij elk takje wat kraak denken. Wat gebeurt daar? En moet ik daar iets mee? En komt er een beest aan of iemand die iets wil doen? Maar als er gewaakt wordt, kun je rustig je ogen dicht doen en slapen. En zo mag een christen weten, tot de dag van de wederkomst, er wordt gewaakt. En niet zomaar door een mens, maar door hem die het gezegd heeft. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zingt u mee? Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Amen. Gemeente, eindigen wij met gebed en dankzegging. Heere God, wat een eeuwig wonder dat u bent. De leeuw en het lam. En dat u uw kinderen bewaart, waar het ook doorheen gaat. Heere, leer ons zo te zien op uw kracht. En op uw onbegrijpelijke, onbegrensde liefde dat u uzelf gaf als lam. Om voor zondaren te sterven. O Heere, leer ons te geloven dat wij altijd in uw handen zijn. En dat u het gezegd heeft. Hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Heer, als er iemand van ons die troost mist, o God, breng hem aan uw voeten. Want wat zijn we dan arm. Zegen zo uw woord aan onze harten, vergeef al het zondig in spreken en luisteren. Ga met ons mee deze week in, om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang, Psalm 98, vers 4. Gemeente, bewaar het woord en ga van hier met de zegen des Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.
God zegen.